Een dagje in Stellingwoude, deel 2. Wat een vreemde geschiedenis, zegt Stag. Zei jij dat je Stag heette, vraagt de oude vrouw. Zo heet ik. Wonderlijk toeval, mompelt ze. Wie weet ben je een verre, verre nakomeling van deze middeleeuwse graven. Wie weet ben je voorbestemd om de vloek weg te nemen. Gelooft u dan echt dat deze legende op waarheid berust? Luister, het verhaal is nog niet uit. Er zijn veel vertellingen van de stoel. In 1602 of 1603 moet een krijgsman erop hebben plaatsgenomen. 1 minuut heeft hij daar gezeten. Toen schoot er een bliksemstraal uit de hemel en doodde hem. Er is de geschiedenis van een ijzersterke boer die erop pochte dat hij alles durfde. Zijn kameraden tartten hem om op de stenen stoel te gaan zitten. Ze sloten een weddenschap af. De boer klom erop. Er kwam een wervelstorm die het halve dorp verwoestte en ook de stoutmoedige meesleurde. 3 kilometer verder werd hij gevonden. Dood. Gelooft u dat allemaal, tante Geesje? Wie weet wat je moet geloven. Hier in het dorp wordt algemeen aangenomen dat graaf Staghouwer bedoeld had te zeggen: de vloek is opgeheven als iemand zich in de stenen koningsstoel laat tillen door 6 hooggeplaatste belangrijke personen. Belangrijke personen. Personen die belangrijker zijn dan hij zelf. Maar laat ik je liever vertellen wat ik zelf heb meegemaakt. Ze zwijgt even om op adem te komen en haar gedachten te ordenen. Het zal tenminste 50 jaar geleden zijn. In ons dorpje, waar toen veel meer mensen woonden dan nu, kwam een groepje studenten uit Wis. Studenten in de geschiedenis waren het. Ze wilden een studie maken van Stellingwoude, of het vroeger inderdaad het zomerverblijf van de koningen van Katoren was geweest, geloof ik. Het was een vrolijk stelletje jongens, ongeveer zo oud als jij of iets ouder. Ze zetten met hun lawaai het hele dorp op stelten. Natuurlijk wilden ze alles weten van het rare bouwsel met dat hek eromheen en die vreemde waarschuwing. Ze kwamen bij mijn moeder, God hebbe haar ziel, om de sleutel. Mijn moeder vertelde hun alles wat ik jou nu heb verteld. Ze lachten een beetje zenuwachtig en pochten tegen elkaar dat ze er niets van geloofden. Een van hen, een leuke knaap met een kop vrolijk krullend haar, zei tegen mijn moeder: geef mij die sleutel maar, ouwetje, ik klim er zo op. Weet wat je doet, jongen, zei mijn moeder. Maar hij was zeker van zichzelf en mijn moeder gaf hem de sleutel. Ze gingen er met z'n allen naartoe, toch wat rustiger dan ze doorgaans waren. Die krullenkop deed het hek open en ging naar binnen. Zijn gezicht was vreemd gespannen, maar hij liep door en wipte met een paar vlugge sprongen op de stoel. Even zat hij daar in doodse stilte. Toen begonnen alle jongens te juichen en hoera, koning Peter, te roepen. Ja, dat is waar ook, hij heette Peter. En ze gooiden hun studentenpetten in de lucht en hij ging staan in de stoel en gooide zijn pet ook in de lucht en hij probeerde hem op zijn hoofd op te vangen, maar de pet kwam iets buiten de stoel en hij boog te ver achterover en sloeg achterover van de stoel op zijn hoofd en brak zijn nek en hij was dood. Allemachtig, zegt Stag, diep onder de indruk. Er is nog 1 ding te vertellen, vervolgt het oude wijfje. 30 jaar geleden bracht de oude koning een bezoek aan Stellingwoude. Hij kende het verhaal. Zonder veel poespas heeft hij de sleutel laten halen en is op de stenen stoel gaan zitten. Er gebeurde niets. Maar hij was een koning. Precies, hij was een koning. Heeft nooit iemand geprobeerd zich door 6 hooggeplaatste personen op de stoel te laten tillen? Dat hebben heel veel mensen geprobeerd. Het klinkt misschien vreemd, maar het is nooit iemand gelukt 6 hooggeplaatste personen bij elkaar te krijgen. Belangrijke mensen hebben er in het algemeen niet veel zin in iemand die onder hen staat boven zichzelf uit te tillen. Nee, dat is nooit gebeurd. Is dat zo moeilijk? Ach ja, als ik denk aan de uiterst hooggeplaatste personen die ik ken, kan ik het me wel voorstellen, zegt Stag. Hij probeert nog meer van haar te weten te komen, maar dan begint ze in herhalingen te vervallen. Daarom dankt hij haar hartelijk, zegt dat hij waarschijnlijk binnenkort terugkomt en vertrekt. De middag loopt al op zijn eind. Haastig springt hij op de fiets en begint de terugtocht naar Wis. Hij moet proberen voor donker thuis te zijn, want oom Gervaas voor- en achterlicht doen het niet. Dat doen ze nooit, zegt Gervaas en slaat niet op de fietslichten. Dat doen ze nooit. Ik zie minister De Seer jou al optillen. Van zijn leven niet. Of minister Zuiver. Hij zou bang zijn een besmettelijke ziekte op te lopen. Ik denk het ook niet, zegt Stag. Maar het valt te proberen. Hij heeft op deze zaterdagavond zijn oom het hele verhaal van de stenen stoel verteld. Gervaas vindt het heerlijk dat de laatste opdracht zich zo dicht bij huis afspeelt. Veel gezelliger. En wie weet kan hij helpen. Voorlopig komt de rechter niet veel van terecht. Hij schudt nog eens zijn hoofd en herhaalt, dat doen ze nooit. We moeten ze een kans geven, vindt Stag. De hele zondag is hij bezig een lange brief aan de ministers te schrijven. Hij legt precies uit welke legendes zich om de stenen stoel hebben gevormd en vraagt tenslotte beleefd of de ministers bereid zijn hem in de stoel te tillen. Anders moet ik het er zomaar op wagen, besluit hij. En je kunt nooit weten met die oude verhalen. Hoogachtend en met de beste wensen voor uw aller gezondheid, Stag. De brief wordt verstuurd en dan is het afwachten geblazen. Oom Gervaas moet om het kwartier een plasje doen van de zenuwachtigheid. Hij ziet geen kans zich in de kast van de ministerskamer te verbergen. En gelukkig maar, want de ministers blijven 2 dagen en 2 nachten in vergadering bijeen. Flarden van hevige twistgesprekken waaien naar de hal waar Gervaas veelvuldig denkbeeldig stof aan het afnemen is. Minister Walsen laat zijn dagschema in de war lopen. Minister De Seer lacht, zei het spottend. Minister Rechtoe verzwijgt de waarheid. Minister Pardoes ligt uren apathisch in een stoel zonder een vinger te bewegen. Minister Broeders scheldt zijn collega's uit voor al wat mooi en lelijk is. En minister Zuiver wast zich die 2 hele etmalen niet. En dan, na 48 uur, worden ze het eens, schrijven Stag een brief en wankelen naar hun huizen en hun bedden. Na ampele overweging hebben we geen aanleiding gezien om aan je verzoek te voldoen, staat er. Hoogachtend De Seer, Rechtoe, Pardoes, Broeder, Walsen, Zuiver. Gervaas is een diep bedroefd man, ofschoon hij het al had voorspeld. Maar Stag schijnt er zich niet veel van aan te trekken. Tenminste, hij fluit een vrolijk wijsje en gaat met vlot een ommetje maken. Het is jammer voor ze, zegt hij eerst nog. Ze hebben hun kans gehad, nu mogen ze geen minister blijven. Eigen schuld. En alsof het koningschap al een feit is, verlaat hij luchtig het huis. Stag wandelt wat door Wis, koopt een blaadje postzegels, zwaait vrolijk naar de mensen die hem links en rechts groeten en belandt tenslotte bij het perscentrum. Dat is de plaats waar de krantenmensen samenkomen. Er zijn een aantal journalisten die zich direct om hem verdringen en vragen hoe ver hij is met zijn laatste opdracht. Dat gaat uitstekend, zegt hij. Ik ben in Stellingwoude geweest en ik heb gezien dat de stenen stoel heel solide is. Daar zal ik niet doorzakken. Kijk, het is vandaag 7 november. Morgen over een week, vrijdag de 15e, om 12:00 PM, ben ik van plan erop plaats te nemen. Van lieverlee kuiert hij weer op huis aan. Oom Gervaas heeft dienst in het paleis. Dat geeft Stag gelegenheid om een hele stapel brieven te gaan zitten schrijven. Eerst aan Kim. Hij vraagt hoe het gaat met de meetkunde, of ze daar veel wijzer van wordt, wat lekkerder is, algebra op een schoolbord of balkenbrei op een ontbijtbord, wanneer ze vakantie heeft en of ze die samen zullen doorbrengen. Want, besluit hij, ik zou een gemene leugenaar zijn als ik schreef dat ik je niet graag zie. Daarna schrijft hij een brief aan Kims vader en moeder om hen te bedanken voor de kussens die Kim heeft meegekregen toen met 4a... en voor de lekkere appelflappen en voor de zakken buskruid en salpeter die ze naar Smook hebben gestuurd. Hij schrijft over de andere opdrachten die hij heeft moeten uitvoeren en ook doet hij verslag van de stenen stoel, van de weigering van de ministers om hem te helpen, van zijn plan om er de 15e maar gewoon zelf op te klimmen en of ze het vuurwerk maar klaar willen houden. Vervolgens schrijft hij brieven aan alle andere burgemeesters. Hij bedankt ze voor de gastvrijheid die hij bij hen heeft genoten en voor hun vriendelijkheid. Aan de burgemeester van Eukumene vraagt hij hoe het met zijn vrouw en al zijn kinderen gaat en of de grote kerk goed bevalt in de praktijk en of zal opschieten met de bouw van een nieuw gemeentehuis en een nieuwe burgemeesterswoning. Naar Smook gaat een brief waarin hij vraagt of ze al lekker bruin worden in hun nieuwe zon. Enfin, zo schrijft hij ze allemaal. Hij vertelt over opdracht nummer 7 en over de 15e november. Als Gervaas thuiskomt, heeft Stag kramp in zijn vingers. Hij gaat de brieven posten en 's avonds speelt hij met zijn oom een potje domino. De volgende ochtend staat op de voorpagina van alle kranten in de volle breedte dat vrijdag de dag is. In vrijwel ieder blad staat ook het verhaal van de stenen stoel. Blijkbaar heeft tante Geesje veel bezoek gehad. Katoren in druk doet de aanbeveling dat de ministers Stag in de stoel zullen tillen. Op onze vraag hierover bij het paleis hebben we echter geen antwoord gekregen, staat er. Gervaas is zeer boos en bezweert Stag dat hij het niet mag doen. Wacht nu maar af, zegt de onverschillige. Komt vast wel goed. In de week die volgt is de oude oom een toonbeeld van zenuwachtigheid, de jonge neef de kalmte in eigen persoon. Hij maakt zich nergens druk over. Op woensdagavond, als ze samen weer een potje domino zitten te spelen, wordt er gebeld. Stag doet open. Op de stoep staan Kim en haar vader. Kim vliegt hem onmiddellijk om de hals en pas als ze uitgeknuffeld is, krijgt de burgemeester van Wapenveld de kans Stag een hand te geven. Kom binnen, zegt Stag, hartelijk welkom. Gervaas en Kims vader maken kennis. De domino-stenen worden in het doosje geborgen. Kim gaat naar het keukentje en maakt koffie. Ben je niet verbaasd? Vraagt de burgemeester van Wapenveld. Nee, zegt Stag, eerlijk gezegd verwachtte ik u, want ik weet dat u een goed en edelmoedig mens bent. Als je me nou, zegt de burgemeester tegen Kim, die met de koffie binnenkomt, en we dachten nog wel hem te verrassen. Het is een hele verrassing dat Kim weer mocht komen, zegt Stag haastig, daar had ik niet op gerekend. Is het te veel gevraagd mij uit te leggen waar het over gaat, vraagt Gervaas, ik kan het niet volgen. Wel, meneer Gervaas, Stag heeft ons geschreven hoe het zit met de stenen stoel en dat onze geëerde ministers zich niet willen verwaardigen hem erin te tillen. Nu zal ik niet beweren dat ik zo'n belangrijk man ben, maar ik ben, dacht ik, wel hoger geplaatst dan Stag. Tot vrijdagmiddag, dan is hij de belangrijkste man in Katoren. Maar goed, nu nog niet, en daarom wilde ik een handje helpen hem op die vermaledijde stenen stoel te tillen. Dat is machtig fideel van u, vindt Gervaas. Maar weet u, er moeten 6, er wordt gebeld. 6 belangrijke. Het is nog geen vrijdag, oom, zegt Stag. Laten we eerst eens kijken wie er zo laat nog belt. Voor de deur staat de burgemeester van Decibel. Hij omhelst Stag en begint te praten. Daar is hij goed in. Wat hij allemaal zegt, doet er niet zoveel toe. Het komt erop neer dat hij met hetzelfde doel is gekomen als de burgemeester van Wapenveld. De volgende morgen, donderdag, komt de burgemeester van Eukumene en 's middags arriveert, tot grote ontroering van Stag, de burgemeester van Afzetterijen met zijn vrouw. 2 retourtjes. Ze hebben diep in de beurs moeten kijken. Die piano komt later nog wel eens, zegt hij, en Johanna wilde zo graag mee. Ik ben maar een heel eenvoudig burgemeestertje. Mijn jas is van 16 jaar geleden en ik denk niet dat ik belangrijk genoeg ben om je in de stoel te helpen beuren. Maar dan zijn we er toch in elk geval voor het kroningsfeest. In de grote kerk van Eukumene leren we iedere zondag dat alle mensen gelijk zijn, collega, zegt de burgemeester van datzelfde Eukumene hartelijk. Kims vader informeert hoe ze de volgende dag met z'n allen in Stellingwoude moeten komen. Daar heeft Stag nog geen ogenblik aan gedacht. Een bus of trein gaat er natuurlijk niet naar zo'n klein plaatsje. Je mag zaterdag wel direct een minister van vervoer aanstellen, spot de burgemeester van Wapenveld. Zelf zul je daar niets van terechtbrengen. Enfin, laat mij het maar regelen. Hij gaat erop uit en slaagt daarin een oud busje te huren. Dat is een verdienstelijke prestatie, want vrijwel alles wat kan rijden is al besproken door mensen die morgen ook naar Stellingwoude willen. Laat in de middag komt Gervaas thuis van zijn werk. Ik heb voor morgen een snipperdag genomen, deelt hij mee. Stag slaat een arm om zijn dunne schouders. Goeie beste oude oom van me, in het vervolg zullen immers al je dagen snipperdagen zijn. Er zijn maar 4 burgemeesters, aarzelt Gervaas. 2 te kort. Nou ja, dood zul je dan toch niet meer gaan. Misschien breek je alleen 2 benen. Stag buldert van het lachen. Dan zult u me nog moeten duwen in een wagentje. Ze hebben met z'n allen een bijzonder gezellige avond in het nu propvolle huisje. De burgemeester van Decibel heeft 6 flessen cognac de Cibele meegebracht, waardoor iedereen lichtelijk dronken wordt. De vreugde bereikt een hoogtepunt als er wordt gebeld en de burgemeester van Equilibrie op de stoep blijkt te staan. Met 1 gebroken been kun je wel op krukken lopen, hikt Gervaas. Dank voor uw komst, mevrouw. Nu hoef ik in ieder geval niet te duwen. Kim houdt niet van die grapjes. Bovendien, ze is er niet gerust op. Stag, fluistert ze. Waar is de burgemeester van Smook? 6, heeft tante Geesje gezegd, niet 5. Met 5 is het precies even gevaarlijk als wanneer je er alleen op klimt. Maak je nu maar geen zorgen, het komt allemaal piekfijn voor elkaar.